En steek zo nu en dan eens zo'n gezellig kaarsje aan. Ja, en ze zullen zo investeren dat hun aandeelhouders optimaal worden bediend. Elk gasstel en elke oven moest ook een klein beetje worden omgebouwd, want anders brandde dat aardgas niet.
Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag. En om tot de kern van het nieuws te komen. Han, heb jij nog gewoon stroom thuis? Want dat is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Of heb jij een noodaggregaat draaien?
Nee hoor, ik werk nog gewoon met de stroom die de Eneco mij levert. Maar het zou misschien niet onverstandig zijn om voor alternatieven te zorgen. Ja. Nou heb ik geen ruimte voor een noodaggregaat en voldoende brandstof. Maar misschien is het toch niet onverstandig om langdurig brandende kaarsen in huis te halen. Ja. En olielampen en misschien een ouderwets oliestel, zodat ik eten warm kan maken.
Ja, het is toch eigenlijk te gek dat we het daar nou over moeten hebben met elkaar.
Ja, er is een schandaal in de maak dat het toeslagenschandaal sterk in de schaduw gaat stellen, denk ik.
Ja, denk je het zo erg? Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel bouwprojecten stil zijn komen te liggen. Omdat ze niet aangesloten kunnen worden op de stroom. En Alliander, dat is een van de netbeheerders in Nederland, die heeft uitgerekend dat er 30 nieuwe elektriciteitsverdeelstations moeten komen. 60 bestaande stations moeten worden verzwaard. Het aantal transformatorhuisjes moet verdubbelen tot 23.000. En er is 43.000 kilometer nieuwe elektriciteitskabel nodig. Dat is ongeveer de lengte die gelijk is aan de omtrek van de aarde. En ja, ik ga nog maar even door. In Utrecht, daar is de situatie zo nijpend. Dat heet dan netcongestie. En dat betekent dat je binnenkort waarschijnlijk niet meer je auto op kan laden tussen bepaalde tijdstippen van de dag. Ja, ik val van mijn stoel als ik dat soort dingen lees.
Ja, en stel je voor dat jij deel uitmaakt van een groot internationaal bedrijf dat een nieuwe vestigingsplek in Europa zoekt. Ga je dan nog naar Nederland?
Nou, dat is dan denk ik wel een hoe zeg je dat, een contra-indicatie om überhaupt te beginnen. Als je een energie-intensieve business hebt, dan is dat eigenlijk niet zo verstandig. Maar het gaat nog verder, want dat houdt niet alleen op bij de stroom. We liepen wat het internet betreft altijd heel erg voorop. Een heel belangrijk knooppunt, met name op de Amsterdam Internet Exchange. Een belangrijk knooppunt voor het internationale internetverkeer. Maar al die internetkabels die moeten vervangen gaan worden. Die zijn een beetje oud. En nou proberen andere landen dat ook te doen. Om op die manier ook bedrijvigheid naar zich toe te trekken. En dat betekent dat Nederland op dat gebied ook weer minder aantrekkelijk wordt. En dan ben ik nog niet klaar. Want er kunnen 300.000 woningen niet gebouwd worden, omdat ze niet op de waterleiding aangesloten kunnen worden. Dat blijkt uit een analyse van de Telegraaf. En Mark Harbers, die heeft gezegd, dat is de demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. En die heeft gezegd, ja, dat klopt inderdaad dat daar een probleem zit. Nou ja, en over het openbaar vervoer en het wegennet hoeven we het maar nog niet eens te hebben. Want dat is natuurlijk al jaren dramatisch.
Nou, om te buiten dat internet maar eens te beginnen, dat is de wet van de remmende voorsprong. Ken je die wel?
Ja, zeker.
Ja, die is van professor Romein, die in Londen kwam en zag dat ze daar nog steeds gaslantaarns hadden. En geen elektrische straatlantaarns. En dat kwam, zei hij, omdat die gaslantaarns best goed functioneren en dan raak je achter met vernieuwing. Maar in Duitsland, waar ze veel later waren, waren ze meteen met de stroom begonnen. En je ziet het nu met het internet ook gebeuren.
Ja,
en
precies,
misschien speelt het ook wel een rol bij al die andere crisis die we hebben rond het bazaal gaande houden van Nederland. Want daar gaat het natuurlijk wel. Ja. We hebben er nog geen last van, maar het kraakt en het piept wel. En die last gaat snel komen. Wat denk je ervan trouwens als de overheid ons stimuleert om elektrische auto's te kopen? En in Utrecht zeggen ze, ja, maar je mag ze niet meer opladen, want dan gaat het fout met het met de stroomvoorziening.
Ja.
Nog iets. Het schijnt dat de havens volstaan met Chinese elektrische auto's. Die zijn op het moment niet zo goed verkoopbaar.
Nee.
Omdat mensen geen elektrische auto's meer kopen. Want die volgen natuurlijk ook het nieuws. Die zouden aanzienlijk goedkoper zijn dan de Europese productie. Wat vind je belangrijker? Dat we een auto-industrie hebben of dat we wat doen aan het milieu? Dat is de vraag.
Nou ja, ik denk dat heel veel mensen daar het antwoord op geven. We moeten wat meer doen aan het milieu. En zij realiseren zich dan niet dat de concurrentiepositie van Europa, en dan met name Duitsland, want daar worden de auto's gemaakt, gewoon drastisch achteruit boert. We mogen geen boeren meer hebben. We mogen geen groente en fruit meer verbouwen of exporteren. We moeten de hoogovens sluiten. Ja, ik vraag me wel eens af, waar gaan wij in de komende 20, 30 jaar ons geld nog aan verdienen?
Aan diensten, denk ik. Maar er zijn een aantal tekenen van dat Europa achterop aan het raken is en ook dat Europa in verval raakt.
Nou, ik heb ergens gelezen dat de economische groei in Amerika de afgelopen 10 jaar 30% hoger was dan in Europa. Dat is echt een gigantisch verschil.
Mm-hmm. En we lopen hier tegen allerlei grenzen aan vanwege korte termijn beleid. Dat is duidelijk.
Ja, en jij zegt het is een groter schandaal dan het toeslagenschandaal. Kan je dat eens uitleggen waarom dat groter is dan? Want dat was al een groot schandaal.
Als je nu al beseft hoeveel het kost als bedrijven niet kunnen uitbreiden omdat ze geen energie kunnen krijgen. Er is een grote fabriek, dat is, vind ik helemaal humoristisch, een grote fabriek van zonnepanelen in Nederland.
Ja.
Wij krijgen steeds hoor, we mogen niet afhankelijk worden van de zonnepanelen in China. Grote fabriek van zonnepanelen. Die moet helaas dieselaggregaten gebruiken om aan voldoende stroom te komen.
Ja, het is, als het niet zo ernstig was, zou je er erg om moeten lachen, toch?
We horen dat bedrijven als ASML misschien wel eens niet meer zouden kunnen willen groeien in Nederland, omdat ze problemen krijgen met het aantrekken van experts vanwege domme Nederlandse regelingen. Maar wat denk je van een land waar je afhankelijk bent en blij moet zijn als de stroom het doet?
Nou, dan denk ik aan Zuid-Afrika, waar het huidige, vooral corrupte regime alle reserveonderdelen uit al die elektriciteitscentrales heeft weggeroofd. Of andere Afrikaanse landen waar ze het gewoon nooit op orde hebben gekregen. Dan weet je gewoon 's middags, nou ja, er is geen stroom meer.
Nee, dat heb ik wel eens een keer meegemaakt. Maar dat is 40 jaar geleden op het eiland Sri Lanka. Daar kon 's middags geen stroom meer worden geleverd, omdat wegens de droogte de stuwmeren waren opgedroogd. Het enige wat de regering kon doen is iedereen oproepen om te bidden.
En hielp dat?
Het hielp enorm. Alleen vielen de regenbuien steeds op de oceaan en niet boven die stuwmeren.
Ja, dat is ernstig. Nou ja, er is natuurlijk een tijd geweest in onze geschiedenis dat we geen elektriciteit hadden of fossiele brandstof, althans aardolie en dat soort zaken. Wel andere fossiele brandstoffen. Want ik denk dat het in de middeleeuwen dat we een beetje leefden van de turf. Moet ik dat zo zien?
Turf en windkracht. Toen eenmaal uit Palestina en zo de windmolen was geïmporteerd. Overal in Nederland vond je toen veen. Daar kan je een blok snijden. Dat brandt vrij goed. Je kan het massaal produceren, ook met primitieve middelen. En dat betekent dat de provincies Holland en Friesland helemaal vol kwamen te zitten met grote meren. Want als
net zoals
je dat laag
het Kralingse Plas en de Bergse Plas in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja.
En de Zuidplas en het Tjeukenmeer is allemaal gevolg van het winnen van laagveen. Je kan ook hoogveen winnen in Drenthe, dat is pas in de 17e eeuw goed op gang gekomen. Aanvankelijk in Oost-Groningen. Dus Groningen is nog eens een keertje de grote energieleverancier van Nederland geweest. En dat was in de tijd van het hoogveen en van de turfwinning. Dat werd georganiseerd door de stad Groningen. Daarom is er ook een grote plaats nu in Oost-Groningen nog steeds. Die heet Stadskanaal. Dat kanaal had de stad gegraven. Dus je warmte kwam van turf en je energie kwam van trekdieren of van molens. En alleen in de Zaanstreek al stonden 1000 molens.
Dat is
dus
echt
dan kun je
veel,
nagaan hoeveel er in heel Nederland stond. Ja. Dus elke grotere stad had tientallen molens. En die deden van alles. Hè. Veel meer dan meelmalen. Ook verf maken of metaal plat slaan.
Ja, ja, dus de windkracht werd gebruikt als energiebron. Maar goed, dan wordt uiteindelijk de stoommachine uitgevonden. Ik neem aan dat dat toch ook wel een groot effect heeft gehad op de ontwikkeling van Nederland.
Ja, maar heel laat. Ja. Want de stoommachine die is zo rond 1770, 1780 volwassen geworden, zeg maar. Door de samenwerking tussen de ondernemer Bolton en de uitvinder Watson. Er was ook wel een Nederlander die een stoommachine liet installeren, tot 2 maal toe zelfs. Die heette Steven Hoogendijk. Dat was een verlichtingsfilosoof en een miljonair. Hij was eigenlijk juwelier. En hij gebruikte die stoommachine om een polder droog te malen in Rotterdam, vlakbij Rotterdam. Als je uitstapt in het station, direct naar het Centraal Station op weg naar Den Haag, dan aan de Statenweg, dan zie je daar de hele geschiedenis op de muren van dat station aangegeven. Het probleem was, de wind was gratis, die molens deden prima. Dus waarom zou je daar een technologische vernieuwing toepassen?
Ook een soort wet van de remmende voorsprong eigenlijk.
Ja, ja. En maar die heeft Steven Hoogendijk zelf veroorzaakt, omdat hij niet in die richting dacht. En zo is het gekomen, want die molens deden het allemaal prima. Hè? Je had ook in Nederland had je goed openbaar vervoer met trekschuiten, met een paard ervoor en zo. Daar was heel Europa jaloers op.
Ja.
En dus waren we laat aan spoorwegen toe en ook laat aan stoommachines.
Ja, ja. Ja, maar goed, die kwam er uiteindelijk wel en werd dan eigenlijk pas zo na 1860 of zo dan vaak toegepast.
Op grote schaal.
Ja.
Voor die tijd had je ze natuurlijk wel. Je had in 1845 in de Enschede een fabriek die heette de Grote Stoom. Ja. Maar dat was echt uitzonderlijk.
Maar dan had ik thuis, waar verwarmde ik mijn huis dan mee in die tijd?
Met turf of dat, met steenkool.
Dat bleef nog zo. Ja. Maar en de verlichting, dat was met kaarsen?
Met olielampen en later met gas. In 1829 is in Amsterdam, als ik mij niet vergis, de eerste Nederlandse gasfabriek geopend. Ja. Die raffineerde raap. Rapen en daar kwam dan raapgas uit. Met kolen kon het ook trouwens. Dat is een uitvinding van een andere grote Nederlander, meneer Minkelichs uit Maastricht. Hij staat ook, heeft ook een groot standbeeld in Maastricht gekregen. Dan houdt hij een of andere fakkel omhoog en die fakkel wordt gevoed met gas.
Dat gas, dat werd dan opgewekt in speciale gasfabrieken. Zie je daar nog resten van in steden? Bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid herinner ik me dat je nog zo'n koepel had. Is dat zo'n voorbeeld van waar het gas werd opgeslagen en gemaakt?
Dat was een gashouder. Daarin werd het gemaakte gas opgeslagen. En dat wordt gemaakt door een soort raffinageproces. Ja. De beroemdste gasfabriek die er nog staat is de Westergasfabriek in Amsterdam, waar zoveel TV-programma's worden opgenomen tegenwoordig.
Ja, ja. Hey, en hoe kregen we dat gas dan thuis?
Met pijpen. Een netwerk van pijpen door de hele stad. En je gebruikte dat gas om je huis mee te verlichten. Want om erop te koken, dat was nog veel te duur. Dat zou later veranderen.
Maar wacht even, hoe verlicht ik mijn huis er dan mee? Dus je krijgt gewoon een gasleiding thuis. Zo'n gasleiding zoals we die ook allemaal in ons eigen huis nu kennen. Ja, dus er is een heel groot project geweest dan om iedereen een gasleiding te geven.
Ja, dat heeft heel lang geduurd. Omdat er steeds weer gasfabrieken opgericht. gelegd. Ja. Eerst door particulieren, later door gemeentelijke overheden. Wat je doet is, je laat het gas stromen en je houdt er een lucifer bij. Dan krijg je een vlam en daar zet je dan een lampenglas overheen. En nog later is het gaskousje uitgevonden, wat nog steeds gebruikt wordt door mensen die zo'n campinggas met zich meeslepen voor helder licht in de tent.
Ja, wel dus gevaarlijk natuurlijk.
Dat was ook heel goed licht.
Ja. Ja. Hey, en wie financieren dan die aanleg van al die gasnetwerken?
Soms de overheid, maar vaak ook particulieren. En het was ook natuurlijk aanvankelijk een luxe voor rijke mensen.
Ja, maar de grootschalige uitrol van zo'n gasnetwerk, daar zijn gewoon grote investeringen voor gedaan. Daar is geld op gehaald op de geldmarkt of zo.
Ja, in 1895 waren er 150.000 aansluitingen, heb ik gevonden.
Oh, dat is nog niet eens zoveel natuurlijk dan.
Nee.
Ik herinner me wel dat bij mijn oma thuis, die had nog gewoon inderdaad een kolenkachel. Maar die kookte wel op gas. En er stond ook in de hoek een soort petroleumstelletje waar ze dan iets wat lang moest pruttelen op zetten. En dat rook altijd wel lekker, vond ik.
Ja, en dat oliestelletje dat gebruikte je omdat gas anders te duur werd. In de 20e eeuw werd gas zo goedkoop dat de meeste mensen het ook gingen gebruiken om er hun eten op te koken. Ja. Maar alleen de allerrijkste konden het betalen om hun huis ermee te verwarmen.
Ja, en dus, dat heeft lang geduurd, maar de ontdekking van de gasbel bij Slochteren moet daar veranderingen gebracht hebben dan.
Ja, toen kwam er opeens aardgas. En dat aardgas, dat produceerde veel meer warmte dan het stadsgas uit al die gasfabrieken.
Ja, ja.
Dus elk gasstel en elke oven moest ook een klein beetje worden omgebouwd, want anders brandde dat aardgas niet. Maar als het brandde, kwam er veel meer hitte uit. En dat betekende dat wij thuis in onze flat, die in 1956 was voltooid, dat wij in onze flat ons konden veroorloven om in elke kamer een gaskacheltje te zetten.
En daar werd zeg maar de infrastructuur, die was er al. Want er lag al overal van die gasleidingen dan, zeg maar,
ja,
in de straat.
Ja, en dat moest wel aangepast worden. En er kwamen dus, en dat gebeurde in heel Nederland in een jaar of 10, alle kolenboeren failliet.
Dus in een jaar of 10 hebben we de overgang naar het gas doorgemaakt.
Ja,
inclusief
de
aanleg van alle gasleidingen.
Ja, en maar
er werd niet over geklaagd in de maatschappij dat dat veel geld kost. Of dat niet ging of wat dan ook.
Nou, het ging wel. Er waren natuurlijk wel klachten, voornamelijk van de kolenboeren.
Ja, die wilden nog wel kolen blijven verkopen. Ja.
Maar het werd dus een huis met in elke kamer
een gaskachel, ja.
Daar ben ik niet mee opgegroeid, want wij hadden één kolenkachel in de woonkamer.
Ja.
En verder had mijn moeder een verplaatsbare oliekachel. En dan zette die een uurtje voordat ik van school kwam, zette ze die in mijn kamertje. Dan was het warm. Als ik mijn huiswerk moest gaan maken, zo werkte dat.
Ja. Hey, en stroom, wanneer is dat dan uitgerold in Nederland? Dus zeg maar elektriciteit?
Nou, daar waren we in Nederland betrekkelijk laat mee. Ook vanwege het feit dat die gasnetten zo uitgebreid waren. Er is vrij vroeg is er al stroom gekomen. Een van de eerste elektrisch verlichte winkelstraten in Nederland, dat was de Passage in Rotterdam. Die was uit 1879. En de eerste echte elektrische centrale, die is gebouwd door een meneer Smit in Kinderdijk. En die leverde elektrische centrales voor bedrijven, zodat zij hun alles konden elektrificeren.
Ja.
En een van de eerste grote klanten was het gevangeniswezen. Want dan kun je namelijk centraal het licht aan en uit doen.
Ja, ja. En dat is allemaal zo, zeg maar, aan het eind van de 19e eeuw heeft dat plaatsgevonden. En is dan die uitrol door Nederland, is dat ook in een tiental jaren gegaan?
Nou, dat gebeurt eigenlijk. Het begint eigenlijk pas in de Eerste Wereldoorlog. Toen was er een gebrek aan kolen. En dus ook gebrek aan gas. En toen dachten ze, misschien kunnen we in een aantal gevallen beter overgaan op elektriciteit, want dat is efficiënter of zo. En in die jaar zo vanaf 1920 is de elektriciteit in een heel snel tempo in de Nederlandse huizen gekomen.
Ja,
ook weer alleen om het licht aan te doen.
En tot die tijd verlichten we ons huis met gaslampen.
Ja, dat tot na de oorlog had je nog huizen met gaslicht. En daar was geen elektriciteit. Dat is heel vervelend, want dan kon je geen radio aanschaffen.
Nee, precies. Ja, ja, dus er kwam door zeg maar ook zeg maar wat er dan de ontwikkeling, de economische ontwikkeling, dat er allerlei elektrische apparaten op de markt kwamen. Dat maakte ook de noodzaak groter. Ja, precies, ja.
Ja, en verder heb je de druk natuurlijk van het steeds sneller groeiende bedrijf Philips.
Oh,
want die wilde lampen verkopen.
Ja, want die hebben de gloeilamp uitgevonden, zeg maar. Zo'n
nee,
soort,
dat heeft Edison gedaan.
Dat heeft Edison gedaan, maar zij hebben...
Zij hebben een gloeilampenfabriekje in Eindhoven opgericht. Ja. En de grondvester van het huis Philips, die heeft toen als klant geworven de tsaar van Rusland.
Ja, ja.
En dat was een grote opdracht, maar daar kon je bovendien heel goed reclame mee maken. Want de tsaar van Rusland had het zelf en nu kunt het ook hebben.
Dus er was ook enerzijds zeg maar een soort economische vraag die toenam. Maar ook het aanbod van allerlei producten en dat kwam samen.
Ja.
En wie financierde dat dan, die uitrol van het hele elektriciteitsnet?
In het algemeen provincies en gemeentes.
En die hebben dan bijvoorbeeld de Nederlandse Bank voor de Bank voor Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld opgericht of zo, om dat te financieren.
Ja, onder meer om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En bovendien was in die tijd de algemene opvatting, ook onder liberalen, dat nutsbedrijven het best in overheidshanden konden zijn, omdat je bij nutsbedrijven nooit echte concurrentie kunt hebben.
Ja, omdat
Dan moet er parlementaire controle zijn van gekozen volksvertegenwoordigers. Dat doe je op die manier. En die bedrijven waren ook zeer succesvol. In Rotterdam staat bijvoorbeeld een gigantisch kantoorgebouw. Dat tot 1968 het hoogste van Nederland was. Het stamt uit het eind van de jaren 20. En dat is het gebouw van de gemeentelijke elektrische, de GEB, de gemeentelijke energiebedrijven. En je ziet ook in Rotterdam, in de buurt van het Marconiplein, nog steeds markante schoorstenen staan. Ja. Die zijn tegenwoordig monumenten van de energiecentrale.
Ja,
dus dat werd allemaal via gemeentes en via provincies geregeld. Hè? Dus in Zeeland waren ze ook echt trots op iets dat noemde iedereen de PESEM. En dat is de Provinciale Zeelse Elektriciteitsmaatschappij.
En er was allemaal gewoon financiering voor en iedereen accepteerde dat. Er waren niet te veel regels dat het wel of niet kon. Maar dan zouden we toch voor de toekomst toe ook naar zo'n soort model kunnen gaan. Het moet toch mogelijk zijn om, 10, 20 miljard op te halen op de geldmarkt om dit soort dingen gewoon te financieren. Dat lijkt me tamelijk safe als je dat in een bedrijf als de Stedin of de Tenet gaat doen. Ik bedoel, uiteindelijk betalen we het allemaal met z'n allen weer gewoon terug.
Nou, het waren ook altijd wel winstgevende bedrijven. Anders hadden ze bijvoorbeeld dat enorme kantoorgebouw niet kunnen betalen. Nee, om ideologische redenen zijn de nutsbedrijven vanaf ongeveer 1990 geprivatiseerd. Dus eerst gingen ze zo'n gemeentebedrijf verzelfstandigen, dan was het verzelfstandig. Dan kwam de marktwerking en dan werden de marktconforme lonen betaald. En vooral aan de top. En daarna...
Een beetje linksopmerking dit.
Daarna ging dus geen linksopmerking, dat is een juiste opmerking. En daarna gingen die bedrijven fuseren. Hè, bijvoorbeeld
daar is de Eneco uit voortgekomen, toch?
Ja, dat zijn de energiebedrijven van, ik meen, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.
En
daar is het mee begonnen.
En precies, daar zijn later Utrecht, Vlaanderen en Schiedam allemaal bijgekomen.
In Schiedam had je bijvoorbeeld iets dat heette de ONS, de openbare nutsbedrijven. Daar zat de gasfabriek in en later de leverantie van het aardgas en de stroom. En bovendien de kabeltelevisie. Dat werkte allemaal prima. Ja. Dat moest ontvlochten worden.
Ja.
Allemaal gebeurd. En uiteindelijk zijn de fusie energieproducenten zoals Eneco of een bedrijf wat eigenlijk in het oosten van Nederland thuis hoort, Nuon, op de markt gebracht en verkocht. En voor het merendeel aan buitenlandse ondernemingen.
Ja, dus die zijn nu eigenaar van onze energiebedrijven. Maar wat wel gebeurd is, is dat het hele net, dus dat zijn de kabels die in de grond liggen, maar ook het hoogspanningsnet, dat is wel afgesplitst. En dat is ondergebracht in partijen die wel gewoon in handen zijn van volgens mij Nederlandse gemeentes en de Nederlandse staat.
Ja, net zoals ze dat bij de NS hebben gedaan. Ja. Hè? Dus het railnet.
ProRail en de NS hebben ze ervan
ProRail
gemaakt.
En de NS, dat hebben ze met de elektriciteitsmaatschappijen ook gedaan. Om wat mij betreft heel onduidelijke redenen. En ik denk ook dat die ideologisch bepaald zijn. Maar dus een Zweedse staatsbedrijf, hè, is Vattenfall, is een van de grootste energiespelers in Nederland. En daarnaast Mitsubishi. Ja. Dat is een autofabriek.
En onder andere,
En in de Tweede Wereldoorlog bouwden ze de vliegtuigen waarmee Pearl Harbor is platgegooid.
Ja, nou goed, ja, dan als we dan ook naar een afronding gaan. Maar daarin ligt dan toch ook best wel voor een groot gedeelte de oplossing om er gewoon te zorgen dat die bedrijven gaan investeren in wat nodig is. He, capaciteitsuitbreiding in het netwerk, maar ook het bouwen van nieuwe centrales waar nodig. Want ja, we zullen toch wat moeten doen met elkaar.
Ja, en ze zullen zo investeren dat hun aandeelhouders optimaal worden bediend.
Ja, maar
want het zijn particuliere bedrijven en dat is hun doelstelling. Dat kan je ze ook absoluut niet kwalijk nemen.
Nee, maar we hebben toch ook hele
niet geloven in hun PR-praatjes over zonne-energie en zo.
Want?
Dat staat niet centraal. Dat zou je centraal kunnen stellen als we die oude gemeentelijke en provinciale bedrijven nog gehad hadden. Maar die hebben we niet meer. We zijn afhankelijk en Nederland moet in feite alsjeblieft spelen.
Alsjeblieft spelen?
Ja, of wilt u misschien investeren? En dan misschien zo en zoveel. En dan willen ze ook nog subsidie vaak. Hè, omdat ze omdat het anders niet uitkomt. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan hoogovens. Dat was ook voor een belangrijk gedeelte in overheidshanden, voordat het verkwanseld werd in handen van de Nederlandse staat en van de gemeente Amsterdam. En nu moeten ze zeggen, meneer Tata van Tata Steel, die langskomt en zegt, ja, dat willen we wel doen, maar dan moeten jullie daar wel zoveel aan meebetalen, want anders doen we het niet, of we sluiten de tent en we gaan wel ergens anders staal produceren. Ja. In die situatie heeft Nederland zich gebracht.
We zijn chantabel geworden voor die grote partijen. Ja.
Het is trouwens ook absurd, daar hebben we het nog niet eens over gehad, dat je moet betalen voor zonne-energie als je die levert op het moment dat daar geen behoefte aan bestaat. En het Nederlandse volk heeft nu ook geleerd dat zonnepanelen die produceren veel energie op momenten dat je er geen behoefte aan hebt.
Ja.
Dat gaat onderdeel uitmaken van het komende superschandaal. Hè?
We zien het al aankomen van een kilometer afstand. Ernstige situatie in Nederland, in de westerse wereld kun je wel zeggen. Het heeft toch allemaal iets van een verval van het Romeinse Rijk?
Hoewel ik over de val van het Romeinse Rijk hele grote verhalen zou kunnen vertellen. Die zijn dan gejat van een historicus die heet Jona Lenderink. Ja. Die heeft twee geweldige websites. De ene heet Livius.org en de andere heet Mainzer Beobachter. En als je nou echt leuke en vernieuwende stukken wil lezen over hoe het echt was in de oudheid, dan is dat een sterke aanbeveling.
Oké, maar dat zouden we ook kunnen gebruiken om te zien hoe het ons zal vergaan?
Ja, ik weet niet hoe het ons zal vergaan. Ik weet wel dat ze het aan formatietafels over de verkeerde dingen hebben. Ja. En als straks deze formatietafel eindelijk in tweeën breekt en Timmermans komt er te zitten, dan kunnen we ons nog afvragen of aan die nieuwe formatietafel dan wel wordt behandeld waar het om gaat.
Ja, nou, het antwoord is retorisch wat mij betreft. We laten het hierbij, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in de podcast-app, zolang het nog kan. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt, als we nog stroom hebben. En je mag ons mailen naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
Ja, wees gelukkig, blijf gezond en steek zo nu en dan eens zo'n gezellig kaarsje aan.
De Praatkast.